Wij willen deze morgen nadenken over de zegen van de theologie of de godskennis. De zegen. We hebben de 6 zegeningen van de godskennis met elkaar overdenken. In de voorbereiding daarop lezen wij uit Psalm 42. Psalm 42. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Hieraan denk ik en stort ik mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan u. Vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed. Terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S Nacht zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God: mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld? Door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn been drohonen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is mijn volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, vraag jij je ook wel eens af wat er mis is met je geestelijk leven? Laatst kwam er iemand toe met de vraag: waarom heb ik niet de vreugde en de vrede die andere christenen wel hebben? Veel gelovigen zijn op zoek naar een soort van formule die een blijvende kracht en vitaliteit aan hun geestelijk leven geeft. De apostel Paulus schrijft over het christelijke leven als een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Nou, ik ben bang dat de meerderheid van de gelovigen in de verste verte niet weet waar Petrus het over heeft. Een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde is eigenlijk vreemd aan de praktijk van hun dagelijks christelijk leven. Ze hebben geen idee van hoe het christelijke leven eruit zou zien met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Als zij hun eigen christelijke leven zouden moeten typeren, dan zou er zoiets zijn als: het ziet er somber uit en we zijn vervuld met onuitsprekelijke diepe zorgen. Nu laat ik je op voorhand zeggen dat er geen magische formule is om de eerste liefde, dat sprankelende van het eerste van je christelijk leven, terug te krijgen. Er zijn, ik weet niet hoeveel, verschillende Bijbelse factoren die een rol spelen in het normale christelijke leven. Maar één ding is zeker, en dat is dat een persoonlijke, bevindelijke of doorleefde kennis van de Heere God een bijzonder belangrijke factor is voor de vrede en vreugde in het normale christelijke leven. De zegeningen die het gevolg zijn van een juiste theologie en juiste godskennis zijn overweldigend groot. Vandaag wil ik, zoals gezegd, 6 Bijbelgedeelten met je delen waar gesproken wordt over de zegen van de godskennis. En ik heb me tot doel gesteld om je dorstig te maken naar de Heere God. Zoals de psalmist zegt: mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aanschijn te verschijnen? Dan mogen de Heere geven dat wij vandaag mogen binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen. Nu laat nogmaals duidelijk zijn dat deze zegeningen alleen ontvangen worden in een persoonlijke relatie met de Heere. In een relatie waarin wij de Heere al beter leren kennen. Deze weldaden zijn voor hen die hongeren en dorsten naar God om wie Hij is. En niet om wat jij aan Hem beleeft, maar om wie Hij is. Mensen die God willen leren kennen, voor hen zijn grote geestelijke zegeningen weggelegd. Nu, de eerste zegen van de godskennis is standvastigheid. Standvastigheid, stabiliteit, evenwichtigheid, weerstand, standvastigheid. Daniël zegt, en ik ontleen dat hier aan de NBG, Daniël zegt, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Daniël 11 vers 32. Met andere woorden, het volk dat God kent, niet van hem gehoord heeft, oppervlakkige kennis, maar hem werkelijk kent, blijft sterk, blijft volharden, is standvastig. Nu, om deze geweldige belofte te kunnen begrijpen, is het nodig om iets van de Joodse geschiedenis te weten. Zoals je weet zijn de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob het meest vervolgde en verdrukte volk aller tijden. Een van de wreedste vervolgingen vond plaats onder de Syrische koning Antiochus Epiphanes, die regeerde van 175 tot 164 voor Christus. En hij sierde zich met de naam Theos Epiphanes, letterlijk vertaald God geopenbaard. Deze mens van vlees en bloed noemde zichzelf de geopenbaarde God. De Joden zouden geen Joden zijn om daar niet de draak mee te steken. En zij veranderen één naam in zijn naam, of één letter in zijn naam. En zij noemden hem Epimanus, de dwaas. Je begrijpt, daar was Epiphanes niet blij mee. Hij koesterde een diepe wraak tegen de Joden. De profeet Daniël heeft de regering en de vervolgingen onder Antiochus Epiphanes voorzegd. Daniël noemt hem in Daniël 11 vers 21 een verachtelijk man. En deze verachtelijke man is het type van een andere verachtelijke man die in de eindtijd zal opkomen, namelijk de antichrist, die zich als een god in de tempel zal zetten. De Bijbel zegt, hij zal, dat is de antichrist, zal doen wat hem goed dunkt. Antiochus Epiphanes is een type, is een voorloper van de antichrist. En hij koesterde een onvoorstelbare wrok, een haat tegen de Joden. En hij deed precies wat Daniël had voorzegd. In Daniël 11 vers 31 profeteert Daniël, dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom, de tempel, en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. En dat is precies wat Antiochus Epiphanes heeft gedaan. Met gewapend geweld maakte hij een einde aan de Joodse tempeldienst, eredienst. Hij verbood het dagelijks offer. Hij verontreinigde de tempel door bovenop het brandofferaltaar het altaar van de Griekse oppergod Zeus te plaatsen en daarop notabene varkens te offeren. Hij verbood de Sabbat. Hij verbood de besnijdenis. En hij beval dat alle Joodse geschriften vernietigd moesten worden. Overal in Israël richtte hij al afgodsaltaren op. En hij beval dat alle Joodse geschriften verbrand moesten worden. En daarbij dwong hij de Joden om op deze altaren varkens te offeren en het varkensvlees te eten. Iedere Jood die daaraan ongehoorzaam was, werd wreed vermoord. Kortom, het was een vroege holocaust. Nou, bij het zien van deze profetische beelden heeft Daniël zich ongetwijfeld afgevraagd hoe zijn volk deze vrede vervolging zou overleven. En toen schreef hij, geïnspireerd door de Heilige Geest van God, Daniël 11, vers 32b, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. De herziende Statenvertaling, dat is niet zo'n duidelijke vertaling. Het is denk ik het duidelijkst weergegeven in de NBG. Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. En dat is ook gebeurd. Onder leiding van een groep dappere mannen, Maccabeën genaamd, kwamen de Joden in opstand en brachten Antiochus Epiphanes gevoelige nederlagen toe. Het was in 164 voor Christus dat Epiphanes stierf toen hij op de vlucht was voor de Parten die hem hadden verslagen. Maar die Maccabeën mensen die kenden God. Zij kenden zijn gerechtigheid, rechtvaardigheid, heiligheid en almachtige soevereine kracht. De Maccabeën kenden God, waren sterk en weerstonden de vijand en verbraken de greep van Antiochus Epiphanes op Israël. De geschiedenis van de Maccabeën wordt gekenmerkt door moed, door kracht en standvastigheid. Het is de kracht, het is de standvastigheid van mensen die God kennen. Mensen die God kennen zijn moedige mensen, zijn standvastige mensen. Hoe het ook stormt, hoe het ook tekeer gaat in je leven. Die mensen die kennen God. Hun leven is geworteld en verankerd in God. Zij kennen de Heere God. Weet je, er is geen andere manier. Er is niet een snelle manier. Er is niet een formule. Om die standvastigheid eigen te worden dan door een persoonlijke, doorleefde of bevindelijke kennis van de Heere God. Ook Daniël zelf was een man die God kende. Onder druk van de rijksbestuurders en standhouders, jullie kennen die geschiedenis, had koning Darius het bevel uitgevaardigd dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek zou richten tot enige God of mens behalve tot hem in de leeuwenkuil geworpen zou worden. En zo gauw als het Daniël te oren komt, gaat hij naar zijn gewoonte, naar het bovenvertrek. En daar voor het open venster roept hij de God van Israël aan. Hij moest wel. Mensen die God kennen, brengen veel tijd door in Gods tegenwoordigheid. Mensen die God echt kennen, vinden het fijn om bij de Heere God te verkeren, om tot hem te spreken, om hun leven met hem te delen. En Daniël bidt tot zijn God. En het vooruitzicht van een marteldood in de leeuwenkuil kan hem daar niet van weerhouden. Geen paniek bij Daniël. Maar een rustig vertrouwen. Hij zoekt het bij zijn God. Mensen die God kennen zijn moedige mensen. Sterke mensen. Mensen die staan voor wat recht en waarheid is, ook al staan ze er alleen voor, ook al is de hele wereld tegen en ook al geeft iedereen toe aan de zonde, zij blijven moedig vasthouden aan de gerechtigheid en de waarheid van Gods woord. Ze zijn door een diepe persoonlijke kennis van God, krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Nou, tot zover de zegen van de standvastigheid. De stabiliteit. Stabiele christenen zijn over het algemeen christenen die God kennen. Ten tweede, de zegen van de godskennis is vrede. De zegen van de ware theologie, de ware kennis van God, is vrede. Het is in 2 Petrus 1 vers 2 dat de apostel schrijft: mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Genade en vrede vermeerderd. Hoe? Door de kennis van God en van de Heer Jezus Christus. 2 Petrus 1 vers 2. Nou, het woord dat Paulus of Petrus hier gebruikt voor kennis, duidt op een intensief kennen. Het gaat hier niet om een verstandelijk kennen, het gaat hier niet om een intellectueel kennen. Want je kunt die hele rij natuurlijk uit je hoofd leren en ken je God dan wel? Nee, helemaal niet. Het gaat hier nogmaals niet om een academisch kennen, niet een intellectueel kennen, een koud kennen, maar om een bevindelijk kennen, een doorleefd kennen, een kennen vanuit de ontmoeting. Mogen de genade voor u vermeerderd worden. Genade is Gods goedheid en zegen, zorg en bescherming, bijstand en hulp om niet ontvangen. De ervaring van Gods hulp, bijstand, zorg en bescherming is weer afhankelijk van onze godskennis. Niet dat wij die genade verdienen door onze kennis van God. Nee, het eigene van de genade is juist dat wij het om niet ontvangen. Maar let goed op, de beleving daarvan. De beleving van die genade wordt ervaren in de kennis van God. Mogen de genade u vermeerderd worden door de kennis van God. Maar niet alleen genade, ook vrede. Als er ooit een tijd geweest is dat wij vrede nodig hebben dan vandaag. Wij leven in een wereld vol onvrede. Ook christenen zijn vol van onvrede, onrust en angst. Met deze vrede bedoelt Petrus een innerlijke kalmte en rust te midden van het gewoel van deze wereld. Alle onzekerheid op het wereldtoneel, innerlijke rust en kalmte, een stil vertrouwen dat de almachtige, soevereine God, die ons lief heeft en voor ons zorgt, alle omstandigheden volmaakt onder controle heeft. Het is het vertrouwen dat wat er ook in mijn leven gebeurt, alles meewerkt ten goede. En dat is dat ik gevormd word naar het beeld van de Heer Jezus. Dat God in alles werkt naar de raad van zijn volmaakte wil. En deze vrede zegt: maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. God heeft alles volmaakt onder controle. God zit op de troon. Hij werkt in alle dingen. Deze genade en vrede wordt, wat staat er, vermeerderd door de ware godskennis. Een prachtige illustratie daarvan vinden we in het leven van Daniël. Het is in Daniël 3 dat koning Nebukadnezar een gouden beeld opricht, 30 meter hoog en 3 meter breed. Een enorm beeld van zichzelf. En alle onderdanen in dit wereldrijk wordt bevel gegeven om het gouden beeld te aanbidden. Weigeraars worden in de brandende oven geworpen. De drie vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego, vereren de Heere God en aanbidden hem alleen. En van een compromis willen zij niet weten. En wanneer bekend wordt dat zij niet voor dat gouden beeld buigen, worden ze bij Nebukadnezar, de koning, op het matje geroepen en krijgen ze een tweede kans. Het is in Daniël 3 dat wij lezen. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hem: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Met andere woorden, kloppen de geruchten? Is het waar wat mij verteld wordt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, zither, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Met andere woorden, vertrouw maar niet op jullie God, want die heeft niet kunnen voorkomen dat jullie in ballingschap zijn gegaan. Die heeft niet kunnen voorkomen dat jullie nu in mijn macht zijn. En ik kan doen met jullie wat mij behaagt. Denk maar niet dat je slimmer bent dan ik. Denk maar niet dat jullie God machtiger is dan ik. Want dan zul je met wat anders moeten komen. En dan zeggen Sadrach, Mesach en Abednego tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop niet te antwoorden. Nou, bij een eerste lezing klinkt dat een beetje hautain, een beetje uit de hoogte. Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven, maar schijn bedriegt. Het enige wat ze zeggen is dat ze voor geen prijs dat gouden beeld aanbidden. En nu volgt een indrukwekkend geloofsgetuigenis. Een van de klassieke geloofsvoorbeelden. Want dan zeggen ze, als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Mooie. Als het moet, kan onze God ons verlossen uit de brandende vuuroven. God is machtig om mij te verlossen. De God die ons lichaam gemaakt heeft, is ook de God die het vuur gemaakt heeft. En hij kan ons door het vuur doen gaan, zonder dat er één haar verschroeit. God is in staat om dat te doen. Zij kennen God. En zo niet, maar zelfs indien niet. Mogelijk dat de Heere God je niet uit het vuur zal redden. Het is niet uitgesloten dat deze Sadrach, Mesach en Abednego de marteldood zullen sterven. Er zijn immers honderden gelovigen gestorven voor hun geloof. Sadrach, Mesach en Abednego zijn zich er te volle van bewust dat de Heere mogelijk niet zal ingrijpen. Miraculeus grijpt hij niet in. Dat ze door de vlammen om het leven zullen komen. Een gruwelijke marteldood. God kan elke ziekte genezen. God kan, als hij wil, kanker genezen met één machtswoord. Voorgoed. God kan alles. Maar ook als hij het niet doet. Zelfs als hij het niet doet. Wij zijn in de hemel, koning. In de heerlijke tegenwoordigheid van de Heere God zijn we altijd beter af dan hier. Wij zullen uw goden het gouden beeld niet eren en aanbidden en daarmee onze God ongehoorzaam zijn. Wat u ook doet, koning, het maakt ons ten diepste niet uit. Dat is vrede. Dat is onaantastbare vrede. Zou jij die vrede in je leven willen ervaren? Een onaantastbare, onwankelbare vrede te midden van vurige problemen en vlammende verzoekingen. Een kalme vrede te midden van beschuldigingen, lijden, dreiging, gevaar. Een vrede die zegt, hoe dan ook, het maakt niet uit. De Heere God is machtig om mij te bevrijden, maar ook als hij in zijn soevereine wijsheid ervoor kiest om dat niet te doen, is het goed. Want wat God doet, dat is wel gedaan. Hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. Ik wil slechts één ding. En dat is mijn Heer en God gehoorzaam zijn tot in de dood. Dat is vrede. Maar deze vrede, let goed op, wordt alleen ervaren en vermenigvuldigd door een diepe, persoonlijke, bevindelijke kennis van God. Door een persoonlijke relatie met Hem. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Hoe Petrus door de, en dan de intensieve vorm, kennis van God. En van Jezus Christus, onze Heer. Je kunt het bijna aan iemands leven aflezen in hoeverre hij God kent. Is er vrede, is er genade te midden van stormen. Ten derde, de zegen van de godskennis is wijsheid. Wijsheid, de zegen van de godskennis is wijsheid. Efeze 1 vers 15 tot en met 19, ik ga daar ook in onze serie nog op terugkomen. Maar nu wil ik het even apart behandelen. Efeze 1 vers 15 tot 19. De zegen van de godskennis is wijsheid. Paulus was een man die God kende. Sterker nog, het kennen van God was de inzet van zijn leven. Hij investeerde in de kennis van God. Ook was dat zijn gebed voor de mensen die hij tot Christus had mogen leiden voor de gemeenten die hij diende. Het is in Efeze 1 vers 15 dat Paulus schrijft: daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Paulus wil graag dat zijn lezers de geest van wijsheid en openbaring ontvangen. Nu, met de geest wordt hier niet de Heilige Geest bedoeld, maar de innerlijke geestesgesteldheid van inzicht en onderscheidingsvermogen. Uit vers 13 blijkt dat zij reeds de Heilige Geest ontvangen hadden en dat hoeft niet opnieuw te gebeuren. Nee, het gaat hier om een geestesgesteldheid van wijsheid en van openbaring, wat natuurlijk wel een werk is van de Heilige Geest in ons. Paulus bidt om een waarachtig geestelijk inzicht. Dat wil zeggen de bekwaamheid om Bijbelse waarheden te vatten en deze te verwerken op de praktijkvloer van het dagelijks leven. In vers 18 en 19 gaat hij daar nog wat verder op in. Hij zegt: verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. De apostel wil dat wij al deze geestelijke zegeningen gaan kennen, begrijpen, dat wij ze gaan vatten. Daar is het hem om te doen. En hij begrijpt dat hij daar ook voor moet bidden, dat God geeft, en dat is ons gebed ook in voorbereiding op elke samenkomst: Heere, geef dat uw woord zal landen en datgene zal doen wat u behaagt, wat tot eer van uw naam is. Paulus vraagt om een geestesgesteldheid van wijsheid en openbaring. Want velen hebben een gebrek aan wijsheid en openbaring. Er is met name in onze tijd een schrijnend gebrek aan geestelijk inzicht. We lezen de Bijbel, maar begrijpen niet wat er staat. En weet er geen raad mee in de praktijk van ons dagelijks leven. Hoe komen wij aan geopende ogen en oren van ons hart, zodat wij de schatten van het woord van God kunnen toe-eigenen? Hoe ontvangen wij geestelijk inzicht? Moeten wij daarvoor een academische studie volgen? Theologie gaan studeren? Menig theologiestudent gelooft niet meer in God. Dat is niet wat Paulus zegt. In vers 17 leert hij hoe wij geestelijk inzicht en wijsheid kunnen ontvangen. Wat zegt de schrift? De geest van wijsheid en van openbaring wordt ontvangen letterlijk door de godskennis. Door de godskennis. Dat woord kennen is opnieuw de intensieve vorm. Het is een kennen door persoonlijke bevinding, ondervinding. Mensen die de Heer vanuit een regelmatige persoonlijke ontmoeting leren kennen, gaan onderscheid ontwikkelen, inzicht ontwikkelen en hebben een geest van wijsheid en van openbaring. En dan merk je bij die mensen, dat is niet maar iets, ze citeren niet maar wat uit een boekje. Het is niet iets wat zomaar nagezegd wordt, wat ze gelezen hebben of wat ze ergens anders gehoord hebben. Nee, je merkt, het komt voort. Het komt voort. Het is bevindelijke kennis. Ze hebben God zo leren kennen. En vanuit die waarheid spreken ze over hem. De diepte en de breedte van dit geestelijk inzicht staat los van IQ, van intellectuele vermogens, opleiding, diploma's of maatschappelijke positie. Waarachtige wijsheid en inzicht vindt de mens in de kennis van God. Ken God en word wijs. Een prachtig voorbeeld daarvan zijn de discipelen. In Handelingen 4 lezen wij dat de discipelen gearresteerd worden vanwege evangelisatieactiviteiten. En nadat ze een nachtje in de gevangenis hebben doorgebracht, worden ze voorgeleid. De geestelijke leiders van Israël willen wel eens weten door welke kracht of naam zij deze activiteiten ontplooien. En moet je nou eens luisteren naar wat Petrus daarop antwoordt. Handelingen 4 vers 8. Toen zei Petrus vervuld met de Heilige Geest tegen hem. Leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over een weldaad aan een zieke man bewezen. Waardoor hij gezond geworden is. Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn. Dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener. Die u gekruisigd hebt. Maar die God uit de doden opgewekt heeft. Dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Nou laten we wel zijn gemeente, dat is toch een buitengewoon hoogstaande formulering van de christelijke theologie. En dat notabene door een ruwe bonk van een visser die geen enkele opleiding had genoten. Hoe is het mogelijk? Hoe komt Petrus aan die kennis? Hoe kwam hij aan dat geestelijk inzicht? Handelingen 4 vers 13 geeft het antwoord. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen. En merkten dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen waren. Verwonderden zij zich. En herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Ah, dat is de verklaring voor hun geestelijk inzicht en wijsheid. Ongeletterde, eenvoudige handwerkers, vissers, mensen zonder enige vorm van opleiding. Maar zij kenden God door de omgang met Jezus. Leefden met hem, spraken met hem 3,5 jaar lang. En vanuit deze persoonlijke relatie hadden ze geestelijke wijsheid en inzicht waar het hele theologische Sanhedrin jaloers op kon zijn. Petrus en Johannes kenden de Heere God vanuit een persoonlijke relatie. Omdat ze met Jezus geweest waren. Ben jij vandaag al met Jezus geweest? Wanneer jij je Bijbeltje wil begrijpen. Wanneer je wil weten hoe je de waarheden van de schrift kunt toepassen in je leven. Wanneer jij het evangelie met wijsheid wil kunnen doorgeven. Zorg er dan voor dat je God kent. Door het kennen van de Heere God ontvangen wij kracht en vrede en geestelijk inzicht en standvastigheid. Ten vierde, de zegen van de godskennis staat voor geestelijke groei. De zegen van de godskennis is geestelijke groei. Colossense 1 vers 9. In Colossense 1 vers 9 lezen wij, daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Nu, een betere vertaling zou zijn geweest, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit, namelijk groeit tot volwassenheid, door de rechte kennis van God. Niet in de kennis, maar door de kennis van God vindt deze groei en deze vrucht plaats. Dan wordt de kennis van God de grond waarop deze vrucht ontkiemt, waarop deze vrucht groeit. Met andere woorden, ken God en draag vrucht, groei op tot geestelijke volwassenheid. Er is zoveel geestelijke kinderachtigheid in de kerk. Zoveel kinderachtigheid. Waar het helemaal gaat om wat kenmerkt een kind, een klein kind, dat is dat de hele wereld om dat kind draait. Dat kind is dus de koning, is het prinsesje, de prins. Alles draait om hem. En dat zie je ook in de kerk gebeuren. Er is heel veel kinderachtigheid in de kerk. En hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? De verklaring daarvoor is dat er te weinig godskennis is. Te weinig bevindelijke kennis van de Heer. Waarom ontbreekt de blijdschap en vrede in mijn leven? Waarom vind ik het zo moeilijk om de Heer God centraal te stellen en Hem te gehoorzamen? Colossenzen 1 vers 9 en 10 geeft het antwoord. Onze godsvrucht en geestelijke groei is afhankelijk van de bevindelijke godskennis. En eigenlijk is dat eigenlijk zo logisch en voor de hand liggend. Want ook op horizontaal niveau werkt dat zo. Hoe beter je iemand kent, hoe groter je betrokkenheid op zijn of haar leven is. En dat geldt ook voor onze relatie met de Heere God. In de mate waarin wij de Heere God beter leren kennen als de God van liefde en de God van de heiligheid, in die mate zullen wij God liefhebben en dienen. Johannes zegt, wij hebben hem lief. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En wanneer onze liefde tot God groeit, zal ook het verlangen om hem te gehoorzamen toenemen. Johannes zegt, want dit is de liefde tot God. Wat is de liefde tot God? Johannes zegt, dit is de liefde tot God. Wat, Johannes? Dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Dat is een geestelijke wetmatigheid. Door de kennis van God groeit onze liefde tot God en onze bereidheid om hem te gehoorzamen, wat resulteert in vrede en vreugde. Dus het is niet iets wat dan zwaar is en moeilijk is, maar het is iets wat je wil doen. Omdat je God lief hebt, ga je naar zijn woord leven. Hoe minder je God kent, hoe minder je hem lief hebt. En het gaat dan niet om koude kennis. Want je gelooft dat God één is, daarom doe je wel, maar dat geloven de boze geesten ook en zijn sidderen. Je gelooft dat Jezus gestorven is aan het kruis, nou dat geloven de boze geesten ook hoor. En ze sidderen. Ze sidderen. Het gaat hier dus niet alleen maar om die koude kennis. En ook niet alleen maar om een instemmen daarmee. Nee, het gaat om die bevindelijke kennis. God kennen vanuit de ontmoeting in zijn woord en in de gemeenschap met hem. Nou, Asaf was een man die God leerde kennen. Ten tijde van Psalm 73 bevond hij zich in werkelijke geestelijke depressie. Hij zegt, maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten. Asaf realiseert zich dat hij zich aan de rand van een geestelijke afgrond bevindt. Zijn problemen waren misschien anders dan die van jou, maar alle problemen hebben de neiging om te ontmoedigen en onderuit te halen, om het somber in te zien en het neigend naar vluchtgedrag. Dat zie je ook nog eens gebeuren, vluchtgedrag. Ergens is het niet leuk, ergens heb je moeite en we vluchten weg. De ene vlucht naar een andere gemeente en dan de volgende vlucht ergens in een of andere middel of verdovende middelen soms. En anderen doen dat in aankopen of in weet ik wat. Het resulteert in vluchtgedrag om dingen niet onder ogen te willen zien. En Asaf dacht dat God de ongelovige beter gezind was dan hem. Hij begreep er niets van. Waarom, o God? Hoe kan het dat ik als gelovige zoveel zorg en problemen heb, terwijl de goddeloze, al die mensen die er helemaal niets aan doen, voor de wind gaat? Dat was de toonzetting van het eerste gedeelte van zijn psalm. Maar op een gegeven moment heb je een kantelpunt in Psalm 73. En vanaf vers 17 lees je dan, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Dat is een oudtestamentische uitdrukking voor de gemeenschap met God. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. Asaf is Gods tegenwoordigheid binnengegaan en daar leerde hij God kennen. En uit de tekst die volgt blijkt wat hij van God leerde kennen. Namelijk Gods liefde en zorg. Hij begon iets te begrijpen van Gods leiding in zijn leven. En dan zegt hij in Psalm 73 vers 25. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Dat zegt iets van de godskennis. In die mate waarin je God leert kennen, zeg je ook, naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Omdat alle aardse vreugde en genoegen verbleken eigenlijk. Bij de geweldige vreugde van de godskennis. Je kunt Asaf alleen maar nazeggen als je God kent. En in vers 28 eindigt hij de psalm met de woorden, maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere. In die mate waarin wij de Heere God beter leren kennen, in die mate groeien wij tot stabiele, volwassen christenen. De zegen van de godskennis is standvastigheid en kracht en vrede, wijsheid en geestelijke groei. Ten vijfde, de zegen van de godskennis is geestelijke vrijheid. Geestelijke vrijheid. De zegen van de godskennis leidt tot geestelijke vrijheid. Nou, zoals je weet werd de christelijke gemeente in Galatië bedreigd door het wetticisme of het legalisme. Het geestelijk leven dreigde ingekapseld te worden in eindeloze menselijke wetten en regels. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. Ik kan hier niet gaan en daar niet komen. Het christelijke leven begon na verloop van tijd benauwd te worden. Alsof de Heer een zware last op de schouders had gelegd van hen. Een last die hen terneerdrukte. Ze leefden in een voortdurende onzekerheid dat ze niet voldoende hadden gedaan om God te behagen, om zich aanvaardbaar te maken voor hem. Hun geestelijk leven laat zich het beste omschrijven met het woord gebondenheid. Terwijl de Heere God het christelijke leven nooit zo bedoeld heeft. Wanneer zij God werkelijk, persoonlijk, bevindelijk zouden kennen, zouden ze dat ook weten. Want de kennis van God bevrijdt van alle gebondenheid. Het is Galaten 4 vers 9. Dat Paulus schrijft. En nu u God kent. Ja, wat meer is. Door God gekend bent. Kunt u weer terugkeren. Hoe kunt u weer terugkeren. Naar de zwakke en arme grondbeginselen. Die u weer van voor of aan wilt dienen. Dat kan dus. Hè? Dat zijn mensen enthousiast tot de Heer Jezus gekomen. En na verloop van tijd zie je dat ze het gaan zoeken in wetjes en regeltjes. Oh, maar je moet dit doen en je moet dat doen. Sommigen denken dat je terug moet naar het judaïsme. Je hebt een hele beweging op dit moment in het christendom. Nee, we moeten terug. We moeten ons als heiden, ons als joodje gaan gedragen. Maar degene die daar de meeste problemen mee hebben, zijn de Messias joden zelf. Laten we ons er alsjeblieft verder van houden. Anderen zeggen, nee, ik moet zus, het moet zo, allerlei menselijke regeltjes. Nu de gelaten hadden God leren kennen, sterker nog, God had hen leren kennen. De Heere neemt het initiatief om ons te leren kennen. Als wij ooit de Heere God willen leren kennen, dan moet de Heere God het initiatief nemen. De eerste stap doen, en dat is wat de Heere gedaan had. De gelaten leerden God kennen met dat gevoel dat ze bevrijd werden van de slavernij van het wetticisme. Maar nu onder invloed van mensen in de gemeente, die hier een woordje en daar een woordje deden. Zeg, heb je dat al gelezen? Heb je dat al gelezen? Je moet dus naar die website en die website toe. Begonnen ze opnieuw uit eigen beweging onder slavernij van menselijke wetten te leven. Paulus noemt dat hier de zwakke en arme grondbeginselen. Zwakke en armelijke wereldgeesten. Waarom? Hoe kwam het dat mensen die eerst zo enthousiast waren, zo sprankelend waren, hoe komt het dat ze na verloop van tijd, we zien dat gebeuren hoor, we zien het gebeuren om ons heen, we zien het gebeuren. We hebben het hier gewoon over wat er gebeurt om ons heen. Hoe komt dat nu? Weet je hoe het komt? Dat christenen in wetticisme vervallen en teruggaan naar allerlei wetjes en regeltjes. Wanneer een mens zonder bevindelijke, ondervonden, persoonlijke kennis van God hem probeert te behagen, resulteert dat altijd in gebondenheid en wetticisme. Altijd. Dan zie je dat mensen die al eigenlijk leraar hadden moeten zijn, nog steeds zich kinderachtig gedragen. En het zoeken in die uiterlijke dingetjes. Wanneer wij de Heere niet door ervaring hebben leren kennen als barmhartige, langmoedige, liefdevolle, vergevende en genadige en heilige God, dan is het geen wonder dat wij het gevoel hebben dat Hij altijd meer van ons vraagt om Hem te behagen. Maar heb je de Heere God, de God van de Bijbel, werkelijk leren kennen, ondervindelijk, dan is het geen zware last, is het geen moeizame opdracht om zijn woord te gehoorzamen, maar een dankbaar antwoord op zijn liefde. Mensen, het is een vreugde om de Heere God te gehoorzamen. In Galaten 5 doet Paulus een klemmend beroep op de gelaten en ook op ons als hij zegt: sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer een juk van slavernij opleggen. Laat u daar niet meer mee belasten. En de enige manier waarop je als christen vrij kan blijven van dat slavenjuk van de wet is door een persoonlijke doorleefde kennis van God. Dus u moet maar bedenken dat als u over een paar weken naar mij toe komt en zegt: ja, ik geloof toch dat we de Sabbat moeten gaan houden. Ik denk toch dat we terug moeten naar het Jodendom. Of ik denk dat we meer dit en meer dat, allerlei regeltjes en dingen buiten de schrift om. Dan denk ik bij mezelf: heb jij werkelijk God leren kennen? Heb jij werkelijk de Heer leren kennen? En we gaan afsluiten. Ten zesde. De zegen van de godskennis. De ware theologie is alles wat tot godsvrucht strekt. De zegen van de godskennis is alles wat tot godsvrucht strekt. 2 Petrus 1 vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Hoe? Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Volgens Petrus zijn er 2 allesomvattende zegeningen geschonken door de godskennis. Allereerst noemt hij alles wat tot het leven behoort. Dat is leven met een hoofdletter en om kapitale letters geschreven. Alles wat wij nodig hebben, zegt Petrus, om gelukkig te leven, om naar onze scheppingsopdracht te leven, ontvangen wij door de kennis van God. De kennis van God. Als tweede, alles wat tot de godsvrucht behoort. Alles wat tot de godsvrucht behoort. Alles wat wij nodig hebben om tot eer en verheerlijking van de Heere te leven, ontvangen wij door de godskennis. Alles wat wij in het hier en nu en voor de eeuwigheid nodig hebben, ontvangen wij door de godskennis. God leren kennen is het allerbelangrijkste in je leven. En het mooie is dat wij Hem kunnen leren kennen. Hoe? Hij heeft zich laten kennen in zijn woord. In de Heere Jezus Christus, zijn Zoon. Die van zichzelf gezegd heeft: wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Daarom, vanwege de vrucht van de godskennis, gaan wij de komende tijd langdurig stilstaan bij het belang van het bevindelijke kennen van God. Ken God in de Heere Jezus Christus. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laat ons samen bidden. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat wij 6 zegeningen in uw woord mochten lezen. Die de vrucht zijn van het bevindelijke kennen van u. Satan kent u en weet zoveel van u, maar hij heeft geen deel aan die zegeningen, omdat hij geen deel heeft aan u. De voorwaarde is dat wij deel hebben gekregen aan u, door de Heer Jezus Christus. En als er hier iemand is, Heere, een man, een vrouw, een jongen, een meisje, nog verloren in zonde en overtredingen, die nog geen deel heeft aan u, dan bidden wij u dat u hen onweerstaanbaar door uw Heilige Geest tot u trekt. Dat ze Christus zullen aanvaarden als persoonlijke zondeverlosser en Heer van hun leven. Dat ze deel mogen krijgen aan u in Christus. En vanaf dat moment mogen opwassen in de genade en de kennis van Christus. Opdat deze zegeningen, Heren, niet alleen maar voor een, omdat deze zegeningen niet alleen maar voor een select groepje mensen zijn, maar voor al uw kinderen. Door de bevindelijke kennis van. Heren, zegen ons alle zo. In de verwerking van dit woord. In het leren kennen van u. In Jezus' naam. Amen.